waardoor een mens geleid wordt en wat voor die mens een bestemming is. Je vergist je altijd weer. Want wij zien de dingen vertekend. Het verschil tussen bijvoorbeeld een stoffelijke wereld en een geestelijke wereld doet me altijd denken aan een waterspiegel. Steek een stok door de waterspiegel en je ziet dat ze ineens een andere hoek schijnt te maken. Ze is niet recht meer, ze lijkt gebroken. Op dezelfde wijze schijnen lotslijnen die geestelijk gezien lijnrecht zouden moeten doorgaan in de materie afgebogen te worden. Krachten die in de stof ontstaan hebben stoffelijk en verstandelijk gezien een vaste betekenis en rechtlijnigheid. Kijk je echter wat ze in de geest betekenen, dan blijkt weer dat er een afwijking ontstaat. Het zijn deze punten die mij tot vele bespiegelingen hebben bewogen. En wanneer ik u daar, of ben ik dan een vreemdeling in uw midden, probeer deel aan te laten hebben, dan moet u het gewoon zien als iemand die probeert zijn eigen ervaringen aan zichzelf te verklaren. Lot bestaat niet, laat staan noodlot. Wat bestaat is een reeks condities die moeilijk te doorbreken zijn. Wanneer wij de weg van een minste weerstand volgen, ja, dan bestaat er een lot en dan zijn bepaalde noodlottigheden in ons leven onvermijdelijk, in de stof tenminste. Op het ogenblik echter dat wij bewust streven naar één bepaalde bereiking, dan ontstaat een afbuiging, een ervaring die niet past in een rechtlijnige ontwikkeling. En op dat ogenblik zullen wij dus het noodlot en het lot getart hebben en daardoor tot een nieuwe reeks mogelijkheden en belevingen komen. Dit schijnt in alle geest en niet alleen in de stof een rol te spelen. Zolang wij blijven bij vaste schablonen, vaste beelden, zijn we wel lotsgebonden. Je zou het met enig voorbehoud zelfs van een absolute voorbestemdheid kunnen spreken. Op het ogenblik echter dat die schablonen doorbroken worden, hoe dan ook, en op welk onbelangrijk punt dan ook, dan blijkt ineens daardoor de gehele samenhang te veranderen. Er is dan weer een rechtlijnig lot langs de weg van de minste weerstand te volgen, natuurlijk. En wij kunnen ons wederom door onze denkbeelden, onze begeerten of onze voorstellingen laten leiden, zodat dat nieuwe lot wederom noodlottigheden gaat bevatten. Maar wanneer wij ervoor waken in vaste patronen te vervallen, dan zal ons dat niet zo snel gebeuren. De geest is vrij. Dit betekent dat de mens grotendeels vrij is. Grotendeels omdat hij een gebondenheid kent aan de materie en aan bepaalde zaken die daarin nu eenmaal onvermijdelijk zijn. Wanneer de geest echter vrij is, kan er geen absolute voorbestemming bestaan. Er kan geen noodlot zijn. Er kan geen kracht zijn die wij aansprakelijk kunnen stellen voor hetgeen onszelf overkomt. Dit is menselijk gezien en voor een bepaald deel van de geest iets verschrikkelijks. Dat je niet ergens anderen aansprakelijk kunt stellen. En toch is dat, dacht ik, de waarheid. Laat mij uw voorbeelden geven. Een mens denkt intens in één bepaalde richting. Die heeft weinig te maken met de logica en datgene wat algemeen aanvaardbaar wordt geacht. Het blijkt dan dat de mens in die richting inderdaad vooruitgang boekt. Wanneer hij gelooft in zijn geluk, dan zal dat geluk als het ware hem volgen. Of hij dat geluk toeschrijft aan zichzelf of aan een voorwerp, maakt ook niets uit. Het is de instelling. Een mens die daarentegen gelooft aan rampen, aan onheil, aan een voortdurend onrecht dat hem zal worden aangedaan, die zal deze dingen ervaren. Een geest die gelooft in een schuld tegenover het geheel, zal niet gemakkelijk dit geheel beleven. Hij leeft in een kleine, duistere, afgesloten wereld. Een geest die gelooft in de zinrijkheid van zijn bestaan en al hetgeen hij heeft verricht, leeft in een grote, ruime wereld en vindt daarin mogelijkheden om geestelijk zijn besef en zijn mogelijkheden uit te breiden. Dat betekent dat wij zelf voor een deel onze wereld scheppen. We kunnen niet scheppen wat niet behoort tot onszelf. Dat is duidelijk. Maar ons scheppend vermogen ligt in de kans om mogelijkheden die voor ons aanwezig zijn te realiseren. Waar een mogelijkheid voor ons bestaat, kunnen wij die waarmaken of we kunnen die terzijde schuiven. Daarmee is niet gezegd dat die mogelijkheid bij vervulling aan al onze verwachtingen zal beantwoorden. Tegendeel is vaak eerder waar. Maar daardoor zijn we losgebroken uit een vast schema. En hebben we een nieuwe ervaring opgedaan. En kunnen we daardoor onze wereld op een andere wijze gaan beleven. Wij zijn de scheppers en meesters van ons geestelijk noodlot. Als u het zo wilt formuleren. In al mijn benaderingen van andere werelden heb ik nooit een alomvattend beginsel aangetroffen. Dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. Het wil alleen zeggen dat het voor mij niet bestaat op dit ogenblik. Wanneer ik het toch aanneem, is dit dus niet voortgekomen uit denken, uit beseffen, maar het is een gevoelskwestie. En dan is de vraag of die gevoelens in zichzelf juist zijn. Wanneer u aanvoelt en uw gevoel niet probeert vorm te geven, maar het puur, onveranderd in uzelf beseft, dan zult u ontdekken dat dat gevoel in de eerste plaats altijd uw relatie met uw eigen wereld of omgeving van het ogenblik betreft. Wanneer u onrust gevoelt, dan is er reden voor onrust. Maar de redenen die u daarvoor geeft zijn niet noodzakelijkerwijze juist. Wanneer u vreugde gevoelt, dan zal dit niet noodzakelijkerwijze op dit moment een reden vinden in uw eigen wereld. Maar uw vreugdigheid is wel degelijk het aanvoelen van een mogelijkheid, van iets. Dit aanvoelen heb ik tot in de hoogste werelden die ik betreden heb toe, en dat wil zeggen bepaalde werelden van het witte licht, aangetroffen. Kennelijk gaat het hier om iets wat veel meer waard is dan je oppervlakkig zou denken. Het is een verborgen drijfveer waarvan we de oorzaak niet kennen. Het zou te gemakkelijk zijn om te zeggen dat het God is die in ons spreekt. Want dan gaan we alles weer formuleren naar een eenheid toe die we niet kunnen beseffen. En dat is dwaas. Maar we kunnen wel zeggen, wanneer in alle sferen en werelden die ik ken deze gevoelens voorkomen, dan moeten die gevoelens in al die werelden een mate van geldigheid bezitten. Het blijkt dat de gevoelens zich oriënteren op een onbekende pool, zoals een magneetnaald zich op de Noordpool oriënteert. Dit is een eigenschap van ons wezen. Wij richten ons kennelijk op krachten die niet zichtbaar zijn, die niet kenbaar zijn en die toch ergens bestaan. En dan vloeit daaruit voort dat gevoelens nimmer voor ons de richting van ons streven zullen aangeven, maar dat zij ons een oriëntatiemogelijkheid geven te midden van de ontwikkelingen en de mogelijkheden die voor ons op het ogenblik bestaan. Ik hoop dat ik u enigszins kan boeien met dit betoog, dat ik begrijpelijk blijf. Wie hardop denkt, vergeet vaak dat denken datgene is waarin de grootste verschillen voorkomen. Na lang onderzoek, na veel overpeinzingen, en wat dat betreft zelfs een wisseling van werelden, meerdere malen, ben ik tot het voor mij geldige bewijs gekomen dat gevoelens voor ons een aanduiding zijn aan de hand waarvan wij ons streven, onze daden, maar ook onze innerlijke belevingen kunnen richten. Het geeft ons de mogelijkheid om onze vrijheid in grotere mate te gebruiken. Juist de zeevaarder die een kompas heeft, kan zich oriënteren, zelfs wanneer er geen zon, maan of sterren zijn, aan de hand waarvan hij misschien zijn richting en koers kan vastleggen. Zo is er in ons dit oriëntatiemiddel. Maar je kunt, terwijl het kompas naar het noorden wijst, ook naar het zuiden zeilen. Dan is de koers weliswaar mede door het kompas bepaald, maar niet het einddoel en zelfs niet richting of bestemming. Deze liggen geheel in jezelf. Nu zijn er heel veel krachten en werelden die voor een mens, mijn inziens, erg belangrijk moeten zijn. Wanneer u spreekt van kracht, gebeurt er niets. Wanneer u gelooft aan kracht, gebeurt er iets. Wanneer u een kracht aanvoelt en u niet door de kracht laat richten, maar de kracht vanuit uzelf richt, gebeurt er veel. Waar ligt de bron van die kracht? Zover ik na kan gaan, schuilt ze in de mens zelf. Ze is deel van de geest, ze is deel van de ziel. En zo hij oneindigheid ons in vele gevallen kan verbluffen, zo moeten wij er rekening mee houden dat we onszelf en ons eigen wezen niet voldoende kennen om uit te maken dat hier sprake is van een zuiver externe kracht. Wanneer ik bid, o ja, vergis u niet, ook ik bid, dan ben ik niet bezig met een dialoog met een onbekende persoonlijkheid. Ik ben bezig met een aanvaarding van wat ik zelf ben, wat ik beschouw als mijn wereld. Dit bidden is in zekere zin, volgens uw termen, een godserkenning. Maar het is eerder een erkenning van actie, van kracht, van mogelijkheid,
dan een bepaling van een invloed die mij kan leiden. Beseffend hoe onbelangrijk een ego is in het geheel, waarvan het op grond van welke regel dan ook deel uitmaakt, zo moeten we beseffen dat onze eigen wereld door ons wordt gemaakt. De wereld is zoals wij haar zien, maar ze is meer. Ze is datgene wat wij haar ontnemen en wat wij haar geven. Er is een voortdurende wisselwerking tussen alle dingen. En deze wisselwerking zal in de mens vele geestelijke werelden kunnen omvatten, maar daarnaast in zijn eigen wereld is het een samenspel van geven en nemen. Dat hierbij niet de uiterlijkheden, maar de inhoud, de essentie bepalend zijn, voert ertoe dat wij de samenhangen stoffelijk gezien vaak over het hoofd zien of niet erkennen. Je kunt niet zeggen, je bent ziek en het is jouw schuld. Je kunt wel zeggen, je bent ziek en zelf voor de ziekte medeoorzakelijk. Je kunt niet zeggen, je leeft in een waanwereld. Maar je kunt wel zeggen, je leeft in een werkelijkheid die je niet kunt hanteren, omdat je een deel van je eigen werkelijkheid niet wenst te erkennen. Altijd weer, welke sfeer dan ook, vind ik deze verschijnselen. Een geest kan ook ziek zijn, in die zin dat zij in een deel of het geheel van haar uitingen beperkt of belemmerd is. Dat zij op bepaalde punten geen harmonie kan ervaren, geen communicatie kan opbouwen. Ook een geest kan datgene wat hij ontvangt verkeerd interpreteren en zo leven in een schizoïde wereld, waarin uiteindelijk voortdurende tegenstellingen en achtervolgende krachten voor hem een hoofdrol spelen. In een hogere wereld komt dit minder voor, omdat het aantal verschillen dat in die hogere wereld bestaan kleiner is en daardoor een algemene beleving en aanvaarding eenvoudiger wordt. Wij kunnen onszelf nooit beschouwen als wezens die hoe dan ook bepaald worden. Wij bepalen onszelf. Maar dat houdt in dat onze verplichting ten aanzien van het geheel is opgebouwd door datgene wat we zelf zijn. Wanneer wij denken aan krachten die in ons leven en we willen die krachten delen met de wereld, dan ontstaat er een kracht die hele wereld kan omvatten. Wanneer wij geloven in onszelf, wanneer wij geloven in datgene wat wij volbrengen en volbrengen moeten, dan geven we daarmee de wereld iets wat voor die wereld van betekenis is. Maar wanneer wij aarzelen, dan is de betekenis weggevallen, dan faalt de kracht. Dan blijft alleen de illusie over, de waan of het conflict. Het is verwonderlijk hoe incarnatiecycli verbonden schijnen te zijn met de wijze waarop geestelijke sferen worden beleefd. Want de geestelijke wereld met haar mogelijkheden verandert niet. Maar een geest ontzegt zich bepaalde mogelijkheden, durft niet, kan niet aanvaarden dat het beeld dat hij zich van zichzelf en zijn wereld heeft gemaakt op een of andere wijze aan een voortdurende verandering onderhevig is. Hij vreest de chaos en beseft niet dat de werkelijke chaos is opgebouwd uit verstelling. Daardoor wordt die mens teruggedwongen naar leven op aarde in de stof. Daardoor keert die mens steeds weer terug. Daardoor leeft de ene mens soms in werelden van de geest of beseft hij deze niet altijd volledig juist? Terwijl de ander alleen maar gebonden is aan zijn stoffelijk bestaan en zelfs daarin geen vrede en geen mogelijkheden tot ontplooiing vindt. Ik zeg u dat het gevoel dat in het diepst van uw wezen schuilt en niet de vorm die u daaraan verstandelijk of redelijk probeert te geven, bepalend is voor al datgene wat ge kunt zijn en kunt doen. Wanneer ik tot u zeg, er is licht, is er licht. Want voor mij bestaat dit licht. Voor mij is dit licht waar. En als u denkt, ja, ik kan gelijk hebben, er is licht, of er is misschien licht, dan ontstaat er voor u ook licht. Maar het is niet mijn licht wat u ziet, het is uw eigen licht. Want het is uw visie op het licht. Wij kennen geen van al het fenomeen waaruit het voortkomt. Of vermoed ik dat de kern van ons eigen wezen daarbij betrokken is? Maar wat wij zien in een schijnbare gemeenschappelijkheid vloeit voort uit elk van ons afzonderlijk. Wanneer ik tot u zeg, u bent veel meer dan u denkt te zijn, dan maakt u zich een beeld van wat u zou willen zijn, maar dat bent u niet. Het beeld dat je maakt heeft geen leven. Je kunt geen standbeelden opbouwen voor jezelf, vol van edelheid en sierlijkheid, en zeggen, dat ben ik, en het dan zien leven. Je kunt alleen maar, zonder een beeld te maken van jezelf, bestaan. En in de aanvaarding van je bestaan een betekenis uitdrukken die buiten alle tijd werkelijk is. En die dan alomvat van kracht, van licht, van wijsheid, of welke term u wilt gebruiken, tot de schoonheid toe en de liefde toe, die u eraan geven wilt. De meesten van u kennen het diagram dat men wel de levensboom noemt. Het gaat uit van de chaos en het loopt op naar de kroon en kent drie rechte hoofdwegen, bijna rechte hoofdwegen. Daartussen echter zijn die verbindingen waardoor het punt op de ene weg verbonden is met het punt op de andere. De betekenis daarvan wordt veel te weinig beseft. Er is niet één weg die je moet gaan. Er zijn wegen die je volgen kunt. Maar elke weg wordt bepaald door wat je zelf bent. Als je aarzelt tussen de schoonheid en de liefde, twee krachten die worden weergegeven, of de wijsheid en de liefde, of de wijsheid en de schoonheid, dan kun je niet meer die weg volgen. Maar dan ontstaat een convergerende lijn die uiteindelijk uitkomt bij die weg die voor jou tijdelijk de overhand heeft. Geen vaste rituelen, geen vaste beschermengelen en symbolen. Dat zijn maar menselijke zaken. Maar het feit dat de geneigdheid van ons wezen en de instelling van ons wezen voortdurend weer bepaalt op welke wijze wij het dicht bij de waarheid leven. Dicht bij de waarheid leven. Misschien heeft Sartre een vergissing gemaakt toen hij zei, l'enfer, ce sont les autres. Hij zou moeten zeggen, l'enfer, c'est vous-même, dat ben je zelf. Maar ja, dat zou je ook over de hemel kunnen zeggen. Wij bepalen een groot gedeelte van onze weg. En hoe meer wij ons laten leiden door datgene wat we niet zijn, hoe groter de conflicten die wij ervaren. Laat mij nog iets zeggen over een fenomeen dat in alle lichtende sferen een belangrijke rol speelt. Men noemt het meestal harmonie. Men zou het ook uitwisseling kunnen noemen. Harmonie is niet opgaan in het andere. Het is jezelf toevoegen aan het andere. Het wil niet zeggen dat je het uiteindelijke effect volledig beleeft of kent. Wanneer je speelt in een orkest, dan hoor je je eigen instrument het beste. Al de anderen zijn als het ware begeleiding. Zo is het ook in harmonie. Ik ben nog steeds datgene wat ik het beste begrijp en versta. Maar de anderen geven mij een achtergrond, waardoor ik als het ware toch boven mijn eigen zijn en kunnen deels verheven word. Deze harmonie blijkt niet beperkt te zijn tot een bepaalde wereld, niet beperkt te zijn tot een bepaalde hoeveelheid entiteiten van bepaalde soort daarvan. De harmonie ontstaat altijd weer met het geheel. Soms kunnen groepen uit het geheel tijdelijk overheersen. Maar altijd weer speelt het geheel een rol. En zijn, zelfs wanneer je een bepaalde groep of klasse op dit moment als harmonisch ervaart, die anderen aanwezig en zij bepalen een achtergrond, zelfs door hun tijdelijk zwijgen, zover het jou betreft. Want zij vormen het momentum waardoor het geheel betekenis krijgt. Deze harmonie kan niet ontstaan door een zelfverloochening zonder meer. Ze kan alleen ontstaan door de afstemming van het ik op de anderen. Het is de wisselwerking tussen jezelf en die anderen. Het is niet het oordeel dat je uitspreekt. Het is niet de zegen die anderen wilt geven. Het is eenvoudig de hoeveelheid aanvaarding of begrip voor de ander die je vindt. En datgene wat van jezelf naar die ander uitgaat en jouw ervaring en oordeel mede inhoudt. Men zegt alle werelden van de geest zijn opgebouwd uit gemeenschappelijke gedachten. Ik zou zeggen, alle werelden van de geest zijn opgebouwd uit één en dezelfde kracht, al ken ik haar niet volledig. Maar zij manifesteert zich voortdurend in overeenstemming met het gebeuren in een bepaalde wereld, in een uitwisseling van begrip en gedachten. Wat geldt voor andere werelden, moet gelden voor de wereld van de mensen. Gedachten vormen de wereld. Gedachten trekken gelijksoortige entiteiten aan. Krachten die worden uitgezonden, wekken soortgelijke krachten op. De gehele kosmos is een voortdurende echo op datgene wat wij in die kosmos zijn, beleven en denken. Maar dan is het belangrijk dat wij die kosmos aanvaarden zoals zij is. Dat wij deze kosmos beleven, niet in een bepaald beeld of in een bepaalde dwang of in een richting. Maar als een geheel dat in zichzelf onbegrepen toch zinrijk is. En als we die zinrijkheid aanvaarden, klinkt het echo van die zinrijkheid uit de hele kosmos tot ons. U kunt in uw wereld, zelfs in uw wereld veel van hetgeen u denkt en voelt te zijn, gestalt te geven in anderen. U kunt antwoord krijgen, datgene wat u waarlijk voelt en denkt. U kunt tot stand brengen wat waarlijk in u leeft, daardoor van u uitstroomt. Er zijn geen grenzen. De grenzen bouwen wij zelf. Iemand uit de doden opwekken is geen onmogelijkheid. Het is alleen in de meeste gevallen een onnadenkende daad. Ziek en genezen is geen wonder. Het is alleen een overeenstemming bereiken met datgene wat in jou leeft en in een ander leeft. En daaruit komt alles voor je, inclusief de procedure, inclusief de eventuele wijze van benadering, de werking, ja zelfs de omgeving en al wat erbij behoort. Wanneer ik u en de dames en heren op deze avond iets van mijn eigen denken mag voorleggen, zo moet u mij toestaan conclusies te trekken die vanuit mijn standpunt voor u geldig zijn. Door de weg te gaan die je innerlijk als waar aanvoelt, schep je toenemende waarheid in en voor jezelf. Maar waar waarheid ontstaat, wordt zij onaantastbaar voor het zelfbedrog dat in anderen zou kunnen leven. Daar waar u uw eigen weg kiest, moet u die weg kiezen als deel van een geheel. Niet om uzelf daaraan op te offeren of daaraan onder te gaan, maar omdat alleen het antwoord dat de wereld u geeft voor u een erkenning kan betekenen van hetgeen waarlijk in u bestaat. En ik meen dat zelfs de mens moet gaan beseffen dat de omstandigheden van zijn wereld niet zo belangrijk zijn als de omstandigheden die in hemzelf leven. Wanneer u ondergang vreest en in uw gevoel daartegen strijdt, wekt uw strijd op. U kunt eraan ten onder gaan. Maar wanneer vrede in u leeft en toch uw verbondenheid met anderen waar blijft, dan ontstaat de werkelijke eenheid en geeft zelfs uw eigen wereld antwoord aan al wat in u bestaat. Houdt u niet te veel bezig met de werelden van de geest, tenzij je ze kunt betreden. Roepen naar andere werelden heeft weinig betekenis wanneer ze niet waarlijk beleefbaar zijn. Maar uw eigen wereld is waarlijk beleefbaar. Daarin moet u waar zijn. Daarin moet u waar maken. En daarin kunt u de innerlijk gevoelde waarden voortdurend kenbaar maken zo dat u weet wat zij feitelijk betekenen. Wanneer men u een duizendjarig rijk of een vrederijk vanuit verkiezing belooft, dan houdt men u een wortelvoer waar u als een hongerige ezel achteraan kunt draven zonder ooit het begeerde te bereiken. Maar wanneer u beseft dat de kracht, dat dit duizendjarig rijk, dat die eeuwigheid of uitverkiezing nu waar is en niet morgen of later, maar een feit, dan zult u daardoor in uzelf de mogelijkheid vinden om delen van dat feit uit te drukken. Ik zeg tot u, en ik heb vele werelden gekend, beleefd, doorzocht. Uw wereld moet beleefd worden, volgens de normen van die wereld. En slechts wanneer uw geest vrij is en uit kan gaan naar andere werelden, kunt u beseffen wat vanuit een andere wereld belangrijk is. Zonder dit bereikt en beseft u niets. Als u waarheid bezit in uzelf, moet u haar waar kunnen maken, zelfs wanneer dit voor de wereld een wonder is. En als u geen wonder kunt doen, dan is in u geen waarheid op dit punt. Stel uzelf op de proef. Leer uzelf kennen. Leer uzelf beleven. Gebruik uw gedachten niet als een scherm voor wat er in u bestaat. Laat uw angsten niet geformuleerd in u bestaan en richt ze naar de wereld opdat u een antwoord krijgt dat de angst overbodig maakt. Wanneer in u een verlangen en een begeren is, geef het geen vorm, maar zend het uit en ontdek dat het in uw wereld eveneens bestaat. Wanneer u God in u meent te gevoelen, omschrijf niet, verhef u daarop niet, maar laat die God van u uitgaan en in de wereld zult gij iets zien. U duidelijk maakt wat uw God is. Wij moeten leven naar de waarheid. Wij moeten in ons streven naar waarheid niet onszelf zoeken, noch de onveranderlijke waarheid die als een juk kan worden opgelegd. Wij moeten de waarheid in ons beleven. Door haar te beleven, vinden wij in de wereld het antwoord waaruit wij leren. Wie leert in zichzelf geloven en vertrouwen, zal daardoor en eerst daardoor in zijn God kunnen geloven en vertrouwen. En eerst wie deze dingen bereikt, kan werelden beleven die meer omvatten dan het menselijk vormenspel, omgeven door de zelfmisleiding van een wezen dat deels zichzelf verwerpt. Ik dank u voor uw gehoor, mijn dames en heren. Ik dank het medium voor de mij geboden mogelijkheid en zal het thans vrijgeven.